Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te grijpen. En ga niet meteen denken dat je...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat dus veranderen. Dat is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
We zijn hier met Aziz Aynan. En hij is schrijver, publicist, studeert filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, geloof ik.
Ja.
En we hebben het vandaag over van alles en nog wat. En dan ook vooral, en eigenlijk voornamelijk over de multiculturele samenleving en over integratie. Waar waren we gebleven, Aziz? Waar waren we gebleven bij de islamitische filosoof en filosoof in het algemeen en de overeenkomsten tussen westerse filosofie en de islamitische filosofie? Je zei, er zijn heel erg veel overeenkomsten.
Ja, de grootste overeenkomst is dat zowel de islamitische filosofen en de westerse filosofen en de oosterse filosofen natuurlijk zich bezig hebben gehouden met nadenken.
Ja.
Met denken over denken. En maar ja, bijvoorbeeld Andalusië, het islamitische rijk wat in Spanje was gevestigd. Daarvan zijn er behoorlijk wat filosofen hebben later westerse filosofen geïnspireerd. Maar ook iemand als Augustinus, Sint Augustinus, een Berber overigens.
Mm-hmm.
Kerkvader, de man die de hedendaagse kerk nog heeft ingericht. Zoals die heeft bedacht, zo is hij nog altijd ingericht, min of meer. Ja, die komt uit Noord-Afrika. Dus er zijn heel veel overeenkomsten.
En is dat een heeft de islamitische filosofie, heeft hij ook bijvoorbeeld een Socrates, ik zeg maar wat, de Nestoren van de filosofie?
Nou ja, dankzij de islamitische filosofen. En dan met islamitische filosofie bedoelen we eigenlijk niets anders dan landen waar iets van islam aanwezig is.
Mm-hmm.
Dat dan daarvan die filosofen vandaan komen.
Ja.
Niet dat ze denken dat die filosofen ook islamitisch waren.
Nee.
Dat waren ze soms ook wel, maar soms ook niet. Maar dankzij de Perzen lezen wij nog filosofen als Socrates en Aristoteles.
Mm-hmm.
Want veel van hun werken waren verloren gegaan. En de Perzen hebben dat toen overgenomen. Vervolgens is dat weer terugvertaald. Niet alles, maar een deel. Maar een Socrates, ja, Avicenna of Ibn Rushd, dat zijn grote filosofen. Maar
okay.
Ik heb nu niet de kennis paraat om... ik heb dat helemaal niet voorbereid namelijk.
Ja, daar ga je even over doorzagen. Ik heb het namelijk wel heel erg voorbereid, Aziz. Dus ik ben er.
Nou, gooi mij eens een filosoof voor de voeten.
Ja, het lastige is, die hebben hele lastige namen ook voor mij. Ik heb er eentje opgezocht die ik tegenkwam toevallig.
Wie kwam je tegen?
Ja,
Waar kwam je hem tegen?
Op het internet uiteraard.
Oh, okay.
Ik heb de hele dag achter het internet gezeten. Nee, niet in de kroeg. Nee,
okay.
Volgens mij is hij niet meer.
Wie?
Ja, Abam.
Obama?
Nee, die was het niet.
Nee, ik heb geen idee.
Was er bang voor. Ik heb het ook niet opgeschreven. Ik denk, dat onthoud ik wel, dacht
okay.
Ik nog met mijn simpele...
ik weet wie jij bedoelt. Ibn Battuta.
Dat komt mij redelijk bekend voor, ja.
Ibn Battuta. Ja, dat was overigens ook een Berber. En ik heb Ibn Battuta nooit gelezen. Ja, hij is ook niet vertaald naar het Nederlands. Dus het enige wat ik van Ibn Battuta weet is via mijn oud leraar Michiel Lezenberg, want hij heeft het boek echt een standaardwerk,
mm-hmm.
Islamitische filosofie geschreven. Maar kan je daar eigenlijk heb ik veel meer geleerd van de westerse filosofen, maar dat komt door mijn studie. We hadden ook niet een vak, hè, islamitische filosofie. Wat op zich wel vreemd is, eerlijk gezegd.
Maar werden de Berbers filosofen wel behandeld tijdens filosofie? Of?
Nee. Nee, nee, nee.
Nee?
Nee, wij lazen Kant en,
ja,
en Hegel en Rousseau.
Er zijn ook moderne filosofen in de islamitische cultuur?
Ja, natuurlijk, uiteraard.
Mm-hmm.
Maar daar ben ik niet echt heel erg van op de hoogte.
Ja, en waarom ben jij filosofie gaan studeren?
Ik werkte bij het SBO, dat was een dependance van het ministerie van Onderwijs. Is een dependance van het ministerie van Onderwijs. Want daarvoor had ik bestuurskunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Toen heb ik daar een jaar gewerkt. En ja, het was een hele leuke tijd. Maar zoals de luisteraar ook nu wel aan mijn intonatie hoort, wilde ik toch nog meer verdieping en verbreding van mijn kennis. En toen ben ik na dat jaar gestopt met werken en ben ik weer begonnen bij één, bij filosofie.
Mm-hmm.
En dat was een hele leuke tijd. Ik heb er heel veel, echt maar ook echt heel veel op gedaan tijdens die studie.
Waar ging je scriptie over?
Mijn scriptie ging over de neef van Rameau. En de René van Rameau is geschreven door Diderot, een Franse filosoof. En dat is een monoloog tussen een man en die neef van Rameau.
Mm-hmm.
En ik heb in wezen een soort van een neef van Rameau geschreven tussen Ali Tayyib, en een vrouw die op een steen zit aan het begin van het dorp. En Ali Tayyib is niet in Marokko geboren, maar die gaat er op vakantie en die heeft die twee hebben een dialoog. En een dialoog die gaat over de moderniteit en over het verleden en wat is een bakermat en wanneer voel je je ergens thuis? Nou, uiteraard heel veel thema's die we in het vorige uur hebben.
Toch weer wel, hè?
Ja, ja, uiteraard, ja.
Ja, ja, en toen, waar ging je toen heen? Wat is de bakermat? Wat is een bakermat?
Dat was de jongen in die dialoog, die denkt dat de bakermat, zijn bakermat, de plek is van zijn ouders.
Mm-hmm.
En die oude vrouw op die steen, die net sardientjes heeft gekocht, die legt hem haar fijn uit dat dit niet zijn bakermat is. Dat mm-hmm. hij wel van harte welkom is, maar dat hij niet kan zeggen dat hij hier vandaan is.
Mm-hmm.
Dat hij nog altijd welkom is, maar in wezen geen deel meer uitmaakt van die gemeenschap waar zijn ouders vandaan komen.
Oké.
Okay. Ja.
En ergo, de bakermat is waar je ouders vandaan komen?
Dat dacht Ali Tayyib, dus het hoofdpersonage in de dialoog.
Ja.
Ik zou zeggen, de bakermat is de plek waar jij wortels schiet. Dat is je eigen bakermat.
Oké, okay. Dus iedereen maakt zijn eigen bakermat.
Ja, dat klopt. Ja. In wezen is het wel zo simpel eigenlijk. Ja.
Oké, okay. En als je dat vertaalt naar waar we dan nu zitten, hè, dan gaan we toch weer even over de integratie hebben.
Ja.
Stel nou dat iedereen aan zou hangen wat jij aanhangt. Precies, dan zouden de problemen opgelost zijn, toch?
Nee, want dat betekent dat je hier wel de rest van je leven bezig bent met het uitpluizen van al die achtergronden.
Mm-hmm.
Maar dan wel van een afstand. Dus het wordt dan een soort van levenswerk.
Mm-hmm.
Maar als je in de rij van de disco staat en je komt niet binnen,
mm-hmm.
dan zeg je, dan is het niet zo van, zie je, dat komt door mijn achtergrond.
Mm-hmm.
Dus je maakt er een soort van onderzoek van. En daar ben je heel lang mee bezig. Dus je bent heel lang met een zelfonderzoek bezig. Maar je valt niet meer samen met dat onderzoek. En dat hebben wel veel migrantenkinderen.
Oké, okay. En heb jij ooit in de rij voor een disco gestaan en dat je toen niet naar binnen mocht?
Ja, regelmatig.
Oké. Okay.
Ja, regelmatig.
En dan? Ik kan me voorstellen, want ik vind je prachtig overigens. Ik vind je heel mild ook. We hadden het helemaal aan het begin van deze uitzending over dat je Nederlanders eigenlijk nog steeds heel erg tolerant vindt.
Ja.
En dat je probleem niet zo ziet waar iedereen het over heeft.
Ja.
Toch word jij dan, vanwege je uiterlijk, geweigerd bij een discotheek.
Ja, dat is wel eens gebeurd. Ja, maar die persoon die daar aan de deur staat, die staat niet, model voor mijn Nederland.
Nee.
Dat zou heel populistisch zijn.
Zou ze de kost moeten geven aan de mensen die er wel zo over denken.
Ja, maar dat klopt niet. Dat klopt niet. Als je dat doet, dan is je wereld heel klein.
Oké, okay, maar toch gebeurt het veel.
Ja, het gebeurt.
Waar ik naar op zoek ben, is namelijk, want het snijdt hout wat je zegt. En ik vind het heel gezond en ik vind het heel erg, ook heel erg intelligent wat je zegt. En zo zou het eigenlijk moeten zijn. En toch gebeurt het zo ontzettend weinig. De meeste mensen die worden geweigerd bij een discotheek. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Uitsluitend op grond van hun uiterlijk en hun afkomst of vermoeden afkomst. Ja, die worden daar toch wel behoorlijk pist over.
Ja, maar ik ben ook wel pissig dan. Denk van, ja,
maar de agressie die uit zich niet. Jij kan dat heel goed delen. Jij kan heel goed de grens trekken van er staat nu iemand bij de deur.
Ja.
Die er anders tegenaan kijkt of die het misschien minder goed begrepen heeft.
Ja.
En
ik ga wel even in discussie van, joh. Is er echt geen mogelijkheid, want ik voel me heel fijn en daarom sta ik ook hier in de rij bij jouw disco. En Ik heb volgens mij best wel zin om te dansen. En daarom ben ik hier. En als het me niet lukt om diegene duidelijk te maken van dat ik alleen maar daarvoor kom, mm-hmm, en geen andere bedoeling heb, mm-hmm, nou ja, dan houdt het voor mij op. Ja. Dan,
is het je ooit gelukt om met dat soort argumentatie wel binnen te komen vervolgens?
Nee,
plan
nee,
B?
Nee, 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 nee. Het schijnt dat uitsmijters twee hersencellen hebben. Eentje om te eten en eentje om naar het toilet te gaan.
Oké. En eentje om anders uitziende mensen te onderscheiden en te
lijken. Nee, ja, precies. Ja, inderdaad.
Of heb je daar geen hersencellen
voor
nodig?
Volgens mij is dat de hersencellen van het eten. Nee, dat is een grapje. Nee, ja, nee, nooit.
Daar ga je
nooit
niet meer in discussie verder. Op een gegeven moment klaar is klaar.
Nee.
Heel even.
Ik ga niet tegen hem zeggen van, ja, zie je wel, je weigert mij omdat ik anders ben of zo.
Nee, dat, nee. Nee, de slachtofferrol die past jou in ieder geval niet.
Nee, totaal niet. Nee. Dan ben ik van Teval. Die glijdt van mij af.
Altijd al zo geweest?
Nee hoor, nee.
Dat was vroeger, was het anders?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Wanneer?
Ja, ik heb het wel vaak meegemaakt. Hetgeen wat het meest indruk op mij heeft gemaakt, toen dacht ik van, volgens mij plaats ik me nu zelf in het hokje slachtoffer. En dat was, ik had een vriendinnetje. En ja, begin 20 of zo. Mm-hmm. Eind tienerjaren. En we was een hele leuke meid. Was echt enorm op verliefd. Echt kalverliezen aan het eind van mijn puberteit. En die ouders die mochten mij gewoon niet. Mm-hmm. Het was, die wilden niet dat ik met die dochter ging. Ja, die dochter en ik, we hadden het echt naar ons zin. Mm-hmm. En we vonden elkaar echt heel erg lief en aardig. En we konden goed met elkaar opschieten. En we hadden elkaar altijd, als we elkaar zagen, hadden we elkaar heel veel te vertellen. En we wilden ook heel veel ondernemen. Maar die ouders, die wilden dat niet. En dat had te maken met mijn achtergrond. En die ouders hadden een enorme tactiek. Namelijk gewoon steeds blijven herhalen dat het niet kan. En dat het toch niet gaat werken. En dat
spraken ze ook echt zo uit. Dat kwam vanwege je achtergrond en dat gaat toch niet werken.
Ja, dat zeiden ze dan tegen haar.
En, zeiden ze het niet tegen jou?
Die ouders.
Ja?
Nee, die heb ik volgens mij één keer gezien.
Oké.
En dus die relatie is voor een groot deel daarom een stuk gelopen. En dat vond ik zo erg. Mm-hmm. Dat ik had echt zoveel pijn van binnen. Ik voelde me echt overreden door een bus. Mm-hmm. Ik voelde me echt het slachtoffer van een verkeersongeluk. En ik had echt zoiets van, ja, waar blijft de verzekeringsagent om de schade op te meten en mij gelijk te geven, mm-hmm, en een schadevergoeding te geven? En dat heeft toen wel een tijd geduurd. Dat ik heel erg in dat gevoel bleef hangen. En toen heb ik op een gegeven moment wel echt mezelf bij mijn nek aan haren gepakt van, niet doen. Mm-hmm. Echt niet doen. Want als je hiermee doorgaat, mm-hmm, dan worden die mensen voor jou Nederlanders. En dan word jij Marokkaan.
Ja, ja.
En dan heb je echt een wij-zij. En ik kon dat alleen maar oplossen door te denken en tegen mezelf te zeggen en het herhalen, echt mantra. Dit is een gezin en met een paar mensen in het gezin en die mensen zijn hier niet klaar voor. En ze durven het niet en ze kunnen het niet en daar ligt het aan. En dat heb jij nu gevoeld, maar je moet nu verder gaan. Mm-hmm. Je moet nu echt verder gaan, want je gaat andere mensen tegenkomen die er totaal anders tegenaan kijken. En dat is ook gebeurd. Dat is echt gebeurd.
Ja, het grappige is, want dit vertel je dan en denk van, zij zijn er nog niet klaar voor. Dan ga je dan van afstand ga je dat rationaliseren, ja, en je gaat een plek geven. Nou, ze zijn er nog niet klaar voor en dat is bijna bijbels de andere wang toekeren, zeg maar.
Ja.
Maar waar is er niet dan ergens de basisfrustratievraag, lijkt mij. Waar zijn ze dan niet klaar voor? Wat maakt jou anders dan willekeurig elk Nederlands vriendje waar hun dochter mee thuis had kunnen komen? Nu ik jou een beetje ken, dat zou mijn basisvraag zijn geweest, die mij pistof zou maken, eerlijk gezegd.
Ja, het is misschien wel als je erop terugkijkt, moet ik. Weet ik ook vaak niet waar ik het zoeken moet. Want het voelt zo raar.
Mm.
Maar toch begrijp ik het. Die mensen denken dus echt dat je zoveel anders bent.
Mm.
Dat als je binnenkomt in de familie, dat je alles overhoop haalt. Dat zij niet meer zullen zijn wie zij daarvoor waren, voor jouw komst dus.
Mm.
En die angst daarvoor is zo groot. De kracht om het gezin te beschermen mm-hmm. gaat zo ver.
Mm-hmm. Dus
alle middelen heiligen het doel. En ja, bij die mensen hoor ik ook niet thuis.
Nee.
En dat is, ja, dan kun je misschien zeggen, het is, je rationaliseert het. Nou ja, daar ben ik heel blij mee om. Mm-hmm. Ben ik heel blij om dat ik het heb gerationaliseerd. Mm-hmm. Want anders was ik natuurlijk blijven hangen in een emotie. En dat was een hele boze emotie.
Ja.
En dan word je boos op deze samenleving.
Bitterheid is niet vrij, hè, Assis?
Nee.
Nee. Dat moet je kost wat kost zien te vermijden.
Ja.
Is dat de basis?
Ja, behalve in de literatuur natuurlijk. Hè.
Ja, dan is het wel weer vrij.
Ja, dan kan je dat natuurlijk weer oproepen. En
ja.
Dan kan je het daarin kan je het verwerken.
Ja.
En dan kun je dus die, ja, al die emotielagen aanbrengen.
Ja.
En spuien. En het binnenste naar buiten keren.
Ja.
Maar niet als je naar je werk moet.
Nee.
Of weet ik veel.
Oké. Zeg, ik heb wat plaat klaarstaan. Wat wil je horen?
Ja, monsieur president van Younes Matoub.
Ja, ik vrees wel dat je dat zou zeggen. Nu hoop ik zo ontzettend dat
we gaan
start,
ons best doen.
We gaan ons best doen. Blijf doorpraten. Hè. We gaan gewoon eens kijken of dit hem gaat worden. Kijk, daar was ik al bang voor. Blijf gewoon praten.
Staat hij aan?
Hij staat op 3. Hij staat... Zitten.
اسمي دلولغ هسه مشوم لك هو زيد شمس اغل هموم لكنو ذيتي خيرنا راعنا لو كانوا لي وذاك الطوم لو كانوا لي وذاك الطوم هتجرغ داخل الكانون لكن ورست حسي صغرا يميس الصورة ويجغوم لابد أزد جافغ النوم يمر ذي سيان رام تكل خميذي ثمصي وخلص غوني نور دوار تكسمي مولاني وتمحى مينك والسرماء المحنة تنجري غسيو وقبل درس المثيو هين ياكو يجمع وليو هسيل سيواتي نضمغ هسيل سيواتي نضمغ لما رزمير غاتز نسرغ دي العذا نبدا غروان الناس غاكون غفرغ هاي مولانا عزيزن هي ثفت مرا نبدغ خشت مشك ثمور وهمغ ماشي ذو ذمسي روحغ هاد مليل انتوالن الوان هاد مليل انتوالن الوان صوتك نور ذي تجير تسعقال همي نذير والفليل هام الطوتي والحلال ويسن كان مدم كثير هل هذا سن الصخر بغل شوال هذا سن يعرق ووال فكر ما لم يعقل فدر ثلت عجل ورين فدر ثلت عجل ورين ترجثي وفل را دري زمان يسم يفكي الحرزة لفا ثبور في الحس في الاسم في الاسطور اكتب فوشم فولة استنياد سكن طلع ماري ثم اركا طلع ماري ثم اركا ثبورث الحبس في الازم في الاسطور اخذي وثوشم ثورث اسفنيا الصجم طلع ماري ثم ارجع طلع ماري ثم ارجع Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée.
Yeah, dit was
Nunes Matoub.
Louis Matoub met Monsieur le Président. Dit vind jij een heel mooi nummer.
Ja.
Wie is het? Vertel even kort.
Louis Matoub, een Kabylier. In de jaren 90 vermoord om zijn muziek. Door de moslim fundamentalisten.
Oké, okay, want waarom was zijn muziek aanstootgevend?
Ja, het vrije woord, hè. Dat wilden ze niet.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, dat is wel heftig.
Ja, zeker weten. Maar het is... hij is... zo groot. Het vrije woord was hem zo dierbaar.
Mm-hmm.
Hij bleef maar zingen. Want hij werd heel vaak bedreigd. En is ook ontvoerd. En ze zeiden steeds tegen hem. We willen wel dat je in leven blijft.
Mm-hmm.
Maar dan moet je stoppen met zingen. Maar ja, tegen zo'n artiest kan je dat niet zeggen.
Is hij toen ook een martelaar geworden voor het vrije woord na zijn dood?
Ja, ja zeker. Mm. Daarom draaien we hem ook.
Mm. Oké. Okay. Nog één keer zijn naam?
Lounes Matoub.
Lounes Matoub. Dat kan je helemaal nazoeken op het internet. Je luistert naar Haarlem 105. Naar dit programma Mag het ergens over gaan. Tegenover mij zit Aziz Aynan. Ik moet ook even melden dat het... dat weet iedereen natuurlijk al lang meer. Wij wisten het nog niet. Het is 3-0 geworden uiteindelijk voor PSV. Dus die heeft dan de beker. Heb ik begrepen. Nou, echt hartstikke gefeliciteerd. Heel leuk voor Eindhoven.
Ze gaan wel een feestje bouwen, denk ik.
Dat denk ik wel,
in
ja.
Eindhoven.
Ja, ja. Nou, Eindhoven kan wel goed feestjes bouwen volgens mij. Dat is allemaal wat vriendelijker en feestelijker
Eindhoven
dan heel...
Eindhoven de gekste.
Ja.
Vanavond.
Dat denk ik wel. Ik zie ze al aankomen met de spelersbus.
Ja, morgen zijn ze vrij. Dus,
ja, dat zal wel even
de meeste mensen,
dus, flink doorgaan, denk ik. Ja, nou, ik ben blij dat ik hier zit en niet daar. En jij?
Ik zit liever bij jou nu. Ja.
Ja, trouwens, even geheel terzijde, dat zei je vanavond al eerder. En dat was in verband met een programma wat op dit moment, As We're Speaking, wordt een programma uitgezonden.
Ja.
Dat heet Nieuwkomer. Dat is van Wim Brands, de boekeninterviewer, zeg maar, de schrijversinterviewer. En dat is een nieuwe serie en dat wordt vanaf vanavond wordt dat uitgezonden. En jij bent aflevering nummer 1, Aziz, ja. Maar je zit hier.
Ja.
En toen vroeg ik aan je, vind je dat niet echt heel erg stom dat je nou hier zit en niet thuis voor de buis om jezelf te bekijken? En toen zei je, nee, ik ben blij dat je hier zit.
Ja.
Waarom is dat?
Ik vind geen probleem om mezelf terug te zien, hoor.
Mm-hmm.
Alleen het... idee dat er duizenden mensen zeg maar tegelijkertijd naar jou kijken terwijl jij ook naar jezelf kijkt, dat is een hele rare psychedelische...
Angstaanjagende.
Ja, ik praat dan liever.
Ik kan me er wel iets voor voorstellen. Ja. Nou, in het kader van praten. Praten kan je, schrijven kan je ook. Jij hebt onlangs, waren wij samen ook weer, we komen elkaar nog wel eens tegen, op een bijeenkomst van de SAMS. Dat staat voor Samenwerking Multiculturele Stad, Haarlem. Mm-hmm. En Stedelijk Adviesraad is dat, moet ik zeggen. Stedelijk Adviesraad Multiculturele Stad Haarlem, zo was het. En dat ging over integratie. En toen heb jij wat mij betreft een prachtige column geschreven. En de column zelf is een beetje lang om in zijn geheel voor te lezen. Maar zou je mij een plezier willen doen en even het begin van die column voor kunnen lezen?
Doe ik. Niets menselijks is mij vreemd. En zelfhaat al helemaal niet. Volgens de Vandalen komt het fenomeen veel voor bij bevolkingsgroepen die te maken hebben met discriminatie. Ze gaan geloven dat ze niet voor niets minachtend behandeld worden. Einde citaat. In het verleden werd ik regelmatig bezocht door schaamte en weerzin jegens mijn leven. Onze familie was anders dan andere gezinnen. We waren vreemd. Apart. Denkend aan mijn jeugd zie ik veel afkeurende, vragende en afkerende blikken. Expressies die reageren op het aantal kinderen van mijn ouders, de gezichtsstatus van mijn moeder, de 30 dagen Ramadan, het geslachte schaap dat naar binnen werd gedragen, de bruiloftsmuziek, de Noord-Afrikaanse klederdracht en ga zo maar verder. De gelaatsuitdrukkingen die verrieden hoe er werkelijk over ons werd gedacht, deden mij door de grond zakken. Op die momenten wilde ik vluchten. Weg van waar ik mij bevond. Weg van wie ik was. Ergens aan het eind van mijn puberteit kreeg ik beter vat op die vorm van schaamte. Wel ben ik nog altijd gevoelig voor gelaatsuitdrukkingen. Ze zijn in staat om mijn denken te ontregelen. Enkele weken geleden verstoorde een fanatieke groep moslims een discussie in debatcentrum De Bali. De beweging noemt zich Sharia for Belgium. Ze verzetten zich tegen de westerse normen en waarden en zien zich graag leven in een islamitische maatschappij. Ik heb weinig op met hun islam. Maar als ik naar hun gezichten kijk, zie ik iets wat ik herken. De zelfhaat uit mijn jeugd. Helaas heeft geen een van hen de migratie van hun ouders en de gevolgen daarvan een plek kunnen geven. De desillusie die volgde werd een vlot dat richting de strenge islam dreef. Deze ideologie wordt slechts om één reden gepraktiseerd. Wraak nemen op hun ouders en de blikken van hun buren. De enige manier om de afkeer jegens jezelf niet onder ogen te hoeven komen.
Ja, ja, heel mooi. En dat gaat nog even door. En het heeft uiteindelijk wel een redelijk happy ending. Maar dit is, vind ik eigenlijk wel heel tekenend, dit stukje wat je nu hebt voorgelezen. Het is, de islam wordt gezien als gevaar. Begrijp je dat? Zie je dat ook zo? Is de islamisering, is dat een reëel gevaar?
Ja, bij bepaalde vormen of zoiets. Maar vaak heb ik het gevoel dat radicaliseren mm-hmm. heeft altijd. Het is echt niet omdat je het licht hebt gezien. Mm-hmm. Als je het licht hebt gezien, dan ben je verlicht. En dan word je niet boos. En dan ga je ook niet andere mensen haten. Dus echt radicalisering met geloof, dat je alles, alle puntjes op de i wil zetten en dat ook de andere mensen wil duidelijk maken en de andere mensen die daar niet in mee wil gaan, die zie je graag in de hel belanden. Daar is iets anders mee aan de hand. Mm. En dat ligt natuurlijk vaak in de privésfeer. En deze gedachte, dit gedachte-experiment wat ik hier op papier heb gezet, naar deze groep, die Sharia for Belgium, dat heb ik gekoppeld aan mezelf. Aan mijn eigen, ik noem het hier best wel hard, zelfhaat. Mm-hmm. En heb je wel eens met je vader gepraat? Mm-hmm. Of heb je wel eens met je moeder gepraat? Van hoe zijn we naar Nederland gekomen? Of in dit geval naar België? En hoe ging het hier? En ging je wel eens dansen? En weet je, hoe keek je naar de wereld en hoe kijk je nu naar de wereld? Of ga met je buren praten. Hoe zagen ze jullie toen jullie aankomen en hoe kijken ze nu naar jullie? En ik heb vaak het gevoel dat zo'n religie wordt gebruikt om, als een stok om anderen mee te slaan. Mm-hmm. En in dit geval wraak nemen op de blikken van de buren en op de migratie van de ouders.
Ja, want je hebt het over een diepgewortelde zelfhaat, die zich ook uiteindelijk weer naar buiten toe keert, naar de omgeving. Hè? Dat, is, dat slaat dan om.
Dat je dus echt aan de buitenkant je vervreemdt van de samenleving waarin je leeft.
Religieuze radicalisering is dan een excuus voor frustratie?
Ja, vaak wel, ja. Vaak wel.
Zo zie je dat.
Ja, vaak, ja, zeker weten. Het is, als je Margaret Hart leest of Jan Siebelink, dan zie je dat ook. Mm-hmm. Je leest in het boek Knielen op een bed violen, ja. dat die vader zo bezig is om geld te verdienen. En het lukt maar niet. En elke keer is er weer een teleurstelling. En iedere keer, hoe hard hij ook zijn best doet, hij krijgt zijn bloemen niet verkocht. Nee. En het kost allemaal zoveel stroom. En op een dag krijgt hij een boodschap door.
Mm.
Ja, en die vader werd niet radicaal, zeg maar, niet naar anderen, maar het is bijna hetzelfde mechanisme.
Wel naar zijn eigen gezin, uiteindelijk.
Ja, helemaal van zijn gezin vervreemd. En ook naar die moeder. En dat lees je in heel veel van die streng christelijke romans. Van deze bodem. En het is bijna blauwdruk.
Oké, en als het stel dat het klopt, hè, wat je zegt. Je hebt het net over een vlot wat richting radicalisering drijft. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een vlot vol gefrustreerde mensen, zoals jij het omschrijft.
Desillusie.
Ja. Valt het tij nog te keren als je het dan toch hebt over nautische metaforen? Kunnen ze nog terugkomen?
Ja, het is gelukkig een klein vlot.
Is dat zo? Is het een klein vlot? De indruk wordt gewekt. Want je hoort natuurlijk, ook daar is de stem van het radicale een stuk luider dan de stem van de nuance.
Ja.
De indruk wordt gewekt dat bijna elke moslim radicaal fundamentalistisch is. Die indruk die krijg je wel eens.
Ja, geloof je het zelf?
Nee.
Nee, natuurlijk niet. Ja, nee. Je moet er ook echt wat voor over hebben, hè? Wil je echt een radicale moslim worden? Mm-hmm. Dus echt fundamentalistisch te werk gaan. Dat betekent dat je om 5:00 ochtends moet opstaan om te gaan bidden. En niemand doet dat voor zijn lol zo vroeg opstaan. Mm-hmm. En je kunt met heel veel mensen kun je niet meer omgaan. En eten wordt dan moeilijk, want het moet allemaal heel speciaal worden bereid. En je gaat je kleden als de profeet. Nou ja, het is geen makkelijk leven.
En hebben mensen dat ervoor over, denk je, uit frustratie, uit zelfhaat?
Ja, wel als je echt denkt van, ik hoor hier niet meer bij.
Ja.
Van niet meer bij jou samenleven.
Weet jij wat de punten zijn waardoor die emmer overstroomt? Zeg maar, wat kan een aanleiding zijn? Heb jij enig idee daarvan?
Nee, ik ben geen psycholoog.
Nee.
Maar ik kan me wel zo voorstellen dat zo'n liefde, zo'n verkering, hè, kan dat natuurlijk in de hand spelen.
Ja.
We weten allemaal hoe heftig de liefde kan zijn. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je na je 156 sollicitatiebrief, dat je denkt van, nou, weet je, laat me zitten.
Ja.
Of dat er iemand op hele vroege leeftijd in je leven sterft. En dat je daar een antwoord op probeert te vinden en dat je dat te zoeken en dat je dat vindt in de islam.
Mm-hmm.
En het is ook helemaal niet erg, hè? Het is ook niet erg dat iemand radicaliseert. Hè? Zolang je maar geen andere mensen kwaad doet.
Mm-hmm.
Ik persoonlijk vind het geen probleem. Hè? Gisteren was er zo'n rapportage op Nieuwsuur over mensen die SGP stemmen. En het ging in de Bijbelbelt. Van Gouda tot het noorden van Nederland.
Mm.
Ja, it's not my cup of tea, my dear, weet je wel. Maar ja, om te zeggen van, joh, wat ben je nou aan het doen of zo, dat heb ik allemaal niet. Alleen, denk ik wel, dat je het niet in zo'n samenleving waar wij leven, waar je dus echt heel vrij kunt zijn en heel veel kunt doen en best wel, je kunt echt koning. Hè? Je kunt echt koning zijn. En zo kun je ook leven.
Ja.
Ja, waarom zou je dan wachten op dat koninkrijk, hè, wat niet gaat komen in dit
vanwege leven? De 77 maagden, is dat een motivatie?
Ja, of dat je vanuit christelijk oogpunt denkt, Jezus gaat terugkomen.
Ja.
Weet je wel? Ja, kijk, maar nogmaals, ik geloof er niet in. Maar zij mogen er wel in geloven. Ik vind dan, maar toch denk ik van, ja, er zijn bepaalde redenen daarvoor dat je zo heftig in die religie zit.
Ja, en nu kan het, nu hoeft het niet altijd zo te zijn dat dit zich naar buiten toekeert, als andere mensen daarmee lastig gaan vallen.
Nee.
Maar het is natuurlijk wel zo, en dat zie je ook in, laten we maar even die SGP als voorbeeld noemen. Kinderen in dat soort gezinnen worden wel op een bepaalde manier opgevoed, die het waarschijnlijk ook weer meenemen, waarschijnlijk weer doorgeven aan hun kinderen.
Ja.
Er wordt wel, ook al vind je er, hoef je er niks van te vinden en leven en laten leven vooral. Je hebt toch ook te maken met generaties waarin dit wordt doorgegeven, ja, waar je misschien toch wel kan denken, nou, is dat eigenlijk wel wenselijk? Ik bedoel, alles.
Ze vroegen in die reportage aan een meisje van 12 jaar.
Ja.
Zou je een vriendje kunnen hebben die een andere religie heeft? Nee.
Nee.
Nou, dat betekent gewoon dat je dus binnen je eigen groep blijft.
Ja,
dat
je beperkt
heel klein
jezelf.
Een beperkt wereldbeeld. En daardoor denk ik ook een beperkt zelfbeeld.
Ja. Ja.
Dus maar nogmaals, het is allemaal niet erg. Zolang het allemaal binnen de wet gebeurt, kun je lekker je gang gaan in Nederland. Dat is namelijk ook vrijheid.
Ja, daar zit wat in.
Ja.
Dat is waar, ja.
Okay. Maar laat ons ook onze gang gaan.
Ja, dat is het, hè? Ja. Dat is het een beetje. Ik bedoel, zolang je laat iedereen gewoon vooral zijn gang gaan.
Ja.
En val andere mensen daar niet mee lastig. Een voorbeeld is dat je, ga ik even voor mezelf filosoferen, als je op straat loopt en je wordt, sterker nog, je zit in je eigen huis en wordt aangebeld door iemand en die komt het eind der dagen bij je prediken. Die belt aan en die staat met een folder op de stoep met twee kleine, dat heb ik meegemaakt, twee van die kleine staartdragende, huppelende meisjes op lakschoentjes. En die komt bij mij aan de deur prediken dat het einde aanstonds is en dat ik me nu vooral moet gaan wapenen door alsnog even enorm religieus te worden.
Ja.
Nou, dan ik word daar wel, ik ga die man niet te lijf, maar ik zie die kleine meisjes ernaast en denk ik, ach gosh.
Ja.
Die moet dat verhaal iedere keer aanhoren. En wat ik eigenlijk nog erger vind, zij zijn er ook getuige van hoe die vader vaak de deur in zijn gezicht dichtgesmeten krijgt.
Ja, precies. Dat is wel, dat lijkt me heel heftig voor
dat
de kids.
Lijkt mij ook
want
heel
die,
heftig namelijk.
Die worden daarmee, die zien dat. En die zien constant die afkeering van andere mensen jegens hen.
Terwijl ze die vader natuurlijk, die hebben ze op een voetstuk staan. Het is hun vader, dat is normaal.
Dus
alleen al daarom.
Het zou een heel mooi kort verhaal kunnen zijn.
Ja.
Vanuit het oogpunt van een van die kids.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen.
Nou, ik geef hem je. Ah,
ja,
precies.
Ja,
mag
ik
hem
precies. En ik kop hem erin.
Ik kop hem erin.
3-0.
3-0. We gaan weer even naar muziek. Would I Lie to You lijkt me wel een goeie.
Ja, leuk.
Ja, hè?
Heb ik wel zin in. Ja, dat is echt een jeugdcentrum.
Ja, blijf vooral doorpraten, want ik krijg het gewoon weer niet
van elkaar. Ik danste hierop. Op de Hartplus Mavo.
Is het deze?
Ja, zeker.
Hier is het, hè?
Nee, hoor dat niet.
Nee, hem niet? Nee. Nou.
Lie to you, what I lie to you. Oh yeah, you know it's true. Tell this time I'm now with you. What I lie. not kind of game I play.
I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine.
In this heart of mine.
In my heart.
Woo!
In my eyes, can't you see that rose in mine? When I lie to you, baby, when I lie to you.
Oh, yeah.
You know it's true, girl, that I love what you. When I lie to you, baby, yeah.
When I lie to you, baby.
In my eyes, can't you see that rose in mine?
Would I lie to you, hoorde je van Charles en Eddie. Je zei net, voordat ik hem erin schoof, wat plotseling toch lukte, dat je daarop gedanst had op de Hartelust Mavo.
Ja, ik kan mij nog zo goed herinneren dat mijn klasgenoot, in ieder geval jaargenoot, hij zat niet met mij in de klas, die jongen heette Richard. Die werkt, heeft hier ook gewerkt als vrijwilliger.
Hij heet ook Richard, maar hij was niet,
nee,
hè?
Ik heb niet met die Richard gedanst. En die trok mij toen op de dansvloer om te dansen. En het was mijn allereerste echte schoolfeest.
Oké.
Ik had ervoor wel klasfeest gehad, maar nooit schoolfeest in de aula.
Hoe oud was je toen?
Ik denk 12, 13, okay, zoiets. Yeah. En toen zeiden ze, kom, we gaan dansen. En toen stonden er heel weinig mensen op die dansvloer. Dus dat is natuurlijk het is eng. Dat is een oceaan waarin je begeeft met hele hoge golven. En kun je stand houden.
Yeah.
Verdrink je niet. En dat is, dat is een hele mooie herinnering, was dat.
Dus je hebt met Richard gedanst op Would I Lie to You?
Ja, Would I Lie to You, ja.
Dus woont u nog in Haarlem, Richard?
Dat weet ik niet. Ik heb maar 1 jaar op Hartelust MAVO gezeten. Ik heb,
welke Richard kan dat geweest zijn? Grootbot?
Ja, of je kan met een G.
Grootbot kan natuurlijk,
ik heb,
ja,
geen idee.
Ah, Richard.
Geen idee. Maar we hebben daar inderdaad samen op gedanst. En het was zo spannend,
ja.
Zo spannend kan ik me herinneren, dat je alle ogen van de hele school voelt branden in je rug en je voorhoofd en in je buik. En iedereen kijkt.
Nummer.
Ja, en ja, precies. En het was heel best wel een heel zoet nummer. Dus hier moet je eigenlijk gewoon met een, in mijn geval, met een meisje op dansen.
En dat zat er even niet in?
Ik heb die avond heb ik niet met een meisje gedanst.
Nee,
vooral met de jongens uit je klas en lekker dollen en gek doen. Maar dit is echt het moment dat ik dus de dansvloer werd opgetrokken door die jongen. En overigens volgde de rest van de school al heel snel. Hè? Want als één schaap over de dam is, dan volgen die andere schapen.
Voor je het weet staat daar een blatende dansvloer. Zo werkt dat.
Ja, precies. Meezingend, ja.
Ja.
Maar ik vond dit op een gegeven moment later, in mijn puberteit, vond ik het echt verschrikkelijke muziek.
Mm-hmm.
Van hoe heb ik hier ooit, weet je, wat erg. En nu, ik ben nu 32 en het is nu ook gewoon weer, het is muzikaal gezien niet zo, niet echt een hoogstandje. Maar het wordt mooi, het wordt ingekleurd door je herinneringen.
Ja, precies,
en daardoor krijgt het een gouden randje, dus wordt het echt heel mooi.
Ja, zo werkt dat, hè?
Ja.
Dat is wat de tijd doet met muziek.
Ja, en ik hoop dat ook dat de tijd dat met ons zal doen. Dat wij,
ja, het schijnt wel zo te zijn. Ik hoorde gisteren even geheel terzijde Sonja Barend.
Ja.
Die over zichzelf zei, ik kon nogal pittig zijn en een beetje edgy. Maar met de tijd ben ik toch ook wat genuanceerd. Ja, god, zo werkt dat toch. En
ja,
die kijkt dan toch ook anders naar dingen. Van, ja, dat vond ik toen heel erg. Maar intussen kan ik wel beter voorstellen dat. Dus dat is wel. Volgens mij doet dat tijd. De tijd doet dat ook met mensen. En die haalt de scherpe randjes er vanaf.
Ja.
En die dan gaan de andere dingen spelen als mooi en lelijk. Dan mooi en lelijk, moet ik zeggen. Eens even kijken hoor. We hadden het over Hartelust MAVO, Haarlem, waar je opgroeide.
Ja.
Deze schone stad waar we nu ook zitten.
Yes.
Haarlem is een middelgrote stad. We hebben ongeveer 150.000 inwoners. En heb je enig idee van het percentage allochtone Nederlanders hier in Haarlem?
Ik weet 3000 Turkse Haarlemmers, 2500 Marokkaanse Haarlemmers. Maar ja, dat.
In percentage, wat denk je?
Van Haarlem?
Ja.
10%?
25%.
50%.
24% om precies te zijn.
Okay.
Dat vond ik een opvallend getal. Het is 4% hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar ja, er zit natuurlijk ook Emmen bij en Noordoost Groningen.
Ja.
Dus zo moet je dat een beetje zien. In Amsterdam ligt het gemiddelde natuurlijk nog weer hoger. Toch heb ik niet het idee, dat we hadden het er laatst ook over bij die bijeenkomst waar ik het net over had.
Ja.
Dat het echt leidt tot vreselijk veel, zeg maar, grootsteedse problemen, integratieproblemen. Ik heb niet het idee dat er veel problemen zijn rondom die verschillende afkomsten.
In Haarlem niet, nee.
Nee.
Nee, Haarlem is een Noord-Hollandse humanistische stad en zeer gemoedelijk.
Mm-hmm.
Maar wat wel zo is, misschien hebben we hier niet het probleem. Hebben we hier geen multicultureel drama. Maar als je niet uit Haarlem komt.
Mm-hmm.
En je gaat je hier settelen. Dan is het verdomd lastig om ertussen te komen. Ik heb een tijd lang hier op het NOVO College gewerkt. Aan de Zaalweg. Lesgegeven. Op de mbo opleiding daar. Mm-hmm. En dan hoorde ik wel eens collega's zeggen. Die dus uit de rest van Nederland kwamen. Dat is van, ja, jullie Haarlemers zijn wel heel stug.
Oud Haarlemers, hè?
Het is, ja. En daar was ik me dus nooit van bewust. Want ja, voor mij was het een... Haarlem. Ja. Die vrienden en familie. Ja. En dat deed en dat ging. En, dus blijkbaar, het is wel een redelijk gesloten gemeenschap. In zoverre je van een gemeenschap kunt...
Nu heb ik zelf ook andere ervaringen. Ik ben zelf ook import, zeg maar. Ik woon hier relatief kort. Ik heb die ervaring zelf niet. Toch hoor je het heel vaak, inderdaad. En het blijkt ook wel dat, hoewel het niet leidt tot problemen, hè, met integratie. Er zijn geen enorme toestanden zoals in de grote steden. Maar het mingelt ook niet echt enorm. Ik bedoel, de verschillende bevolkingsgroepen zijn niet vaak op dezelfde locatie te vinden. Wat mij heel erg opviel is dat er laatst een bijeenkomst was in de Gravenzaal. Dat had te maken met 50 jaar Turkse gastarbeiders. Die kwamen 50 jaar geleden voor het eerst naar Haarlem. Uh-huh. Dat werd gevierd in de Gravenzaal. Nou, de opkomst was heel behoorlijk. Ik denk dat er een man of 120, 130 waren. En het was een feest voor iedereen. Maar niet iedereen was er, hè? Ik denk dat van de 130 mensen die er waren, dat er misschien 10, hooguit 20 Nederlanders waren. En de rest was gewoon van Turkse afkomst.
Ja, maar is het erg?
Nou, ik zeg niet dat het erg is. Alleen misschien is dit, dat was eigenlijk mijn vraag aan jou. Misschien is het wel helemaal niet erg. Integratie moet dat eigenlijk wel. Ja. Is dit eigenlijk ook niet is dit niet de perfecte oplossing?
Nou ja, voor mij is dat hartstikke goed. Ik bedoel, je moet doen wat je goed dunkt. Mm-hmm. En waar je plezier uit haalt. En waarvan je denkt, dit gaat me verder brengen. Mm-hmm. Of dit vind ik uitdagend. Ja, je moet echt niet iets gaan doen omdat je denkt dat het goed is.
Oké.
Okay. Waar je helemaal geen zin in hebt.
En zitten we dan aan de kern van het probleem waar het misschien wel is misgegaan met de integratie? Omdat er zo'n enorme druk op lag. Iedereen moet met elkaar en iedereen moet... Ik weet nog dat er een discussie was over dat men probeerde
volgens mij was die insteek van het zou wel fijn zijn als we iets meer met elkaar... Kijk, weet je, dat is ook een hele mooie gedachte.
Mm-hmm.
Maar
je kan het niet afdwingen.
Nee, natuurlijk
toch
niet.
Toch heeft men dan de tijd lang behoorlijk wat tijd en energie en ook geld in gestopt om dat wel te laten gebeuren, om dat af te dwingen.
Ja, dat was een mooi experiment.
Ja.
En
wat kunnen we nu zeggen? Dat het is een mooi experiment geweest.
Ja,
en we moeten
daar ook wel geld in blijven steken. Want dat kunnen projecten zijn voor mensen die dat heel belangrijk vinden. Dat we dus meer dan met elkaar samenleven.
Mm-hmm.
We moeten ook niet denken van, laten we daar maar ook niet gelijk mee ophouden.
Niet cynisch.
Wat zeg je?
Niet cynisch worden daarover.
Nee, dat zou ook heel raar zijn.
Ja.
Maar we moeten niet, zeg maar, weet ik veel... Soedanese huisvrouwen naar de opera, weet je wel. Als ze dat niet willen, dan moet je het ook niet afdwingen.
Het is wel grappig dat je het zegt, want dat vind ik heel extreem. Soedanese huisvrouw naar de opera. En toch, er zit ook nog wel wat tussen. Want er is echt een enorme poging gedaan om de allochtonen naar het theater te krijgen.
Ja.
En nog steeds als je daarheen gaat, het is één grote grijze zee. Hè? Hangt vanaf naar welke zaal je gaat. Als je naar de Philharmonie gaat, je gaat naar een klassiek concert, zijn het allemaal grijze pruikjes. Zie je ook niet zoveel jong, maar je ziet ook al helemaal geen allochtonen. Hoe erg is dat?
Als je naar de film Rabat gaat,
ja,
of naar Najib Amhali,
ja,
dan zie je dat wel.
Ja.
Zie je echt dat mensen daar graag wat geld voor willen betalen.
Mm-hmm.
Ik ben overigens heel benieuwd, hè, want volgend jaar dan gaat Idris, hè, de roman die ze nu bewerkt. In ieder geval zijn ze mee bezig voor een musical.
Musical, ik las het, ja.
Ja, nou, musical is echt wit publiek. En ik ben heel benieuwd hoe dat publiek eruit zal zien.
Ja.
En, maar hoe het publiek er ook is, ik ben al het publiek dankbaar, nu al. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het zal samengesteld.
Wat verwacht je? Wie gaan daarheen? Ja, ik ga sowieso, maar...
Ik denk dat iedereen gaat. Nou, nee, wat me echt heel erg tegenvalt, is dat Haarlem, Stadsschouwburg Haarlem, heeft het niet eens aangekocht.
Heeft het niet geboekt?
Nee.
Nou, als ik Jaap eens even over aanspreek, ja, dat kan dat, natuurlijk niet.
Nee, dat kan...
Want wanneer gaat het? Wanneer moet het af zijn en wanneer gaat het in première?
Het gaat 23 september in première in Meerenvaart. En daar zal het eerst 10 dagen staan.
Okay.
Waarna het zal gaan toeren door Nederland.
Oké, okay. En wat voor een soort zalen weet je dat? Heb je
grote
daar
zalen. Ja,
grote zalen, gewoon overal in heel Nederland.
Ja, ja.
En dan ook niet opvallend meer in de Randstad dan in de rest van het land?
Nee, de grap is precies andersom.
Echt waar?
Ja, ja, meer, ze spelen meer in de provincie dan de Randstad. Ja, er hangt om Ik Dris hangt er een geest van dat het precies allemaal tegenovergesteld is.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, feel good, hè. Geen multiculturele problemen. Ja, ja. Waar zou het stuk staan in de Randstad? Nee, het speelt in de provincie. Hè. Dus dat is wel...
En Dries wordt gespeeld door een blonde vrouw?
Door een Marokkaanse man.
Oké, okay, maar je weet zijn naam even niet meer.
Hij heet
Fahed. Hoofd.
Fahed. Ja, maar ik weet niet hoe die van achter heet.
Oké. Okay.
Ja, maar okay. Een goede acteur.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Maar Jolanda wordt natuurlijk wel door een hoge blonde vrouw
ja, wie speelt dat even voor de
dat weet ik eigen niet.
De weet
nee,
niet.
Dat weet ik niet. Nee, de cast bestaat uit acteurs uit het theater en acteurs uit de musicalwereld.
Oké. Okay.
Dus daar is een mengelmoes.
Een mix, hebben ze toch nog een mix.
Hebben ze toch nog een mengelmoes van gemaakt.
Toch nog leuk geïntegreerd, al die partijen bij elkaar.
Ja, precies. Ja, theater en de musical.
En ben je dan zelf ook betrokken bij de ontwikkeling van die musical?
Nee,
je mag er niet bij zitten met je...
Oh, jawel, dat willen ze heel graag, maar dat wil ik zelf niet.
Oh, oké, want? Kan je dat echt loslaten?
Ja, natuurlijk. Ja.
Nou ja, je zal het
natuurlijk niet. Daar krijg je geld voor.
Ja, en toch weet ik bijvoorbeeld Judith Hesberg heeft ooit die heeft al meer geschreven, maar die heeft ook een theaterstuk geschreven. Jaren geleden werkte in het theater. En het eerste stuk waar ik de techniek van deed was in Theater Bellevue.
Ja.
Was van Orkater, Een Goed Hoofd heette dat stuk. En Judith Hesberg heeft die hele repetitie-montageperiode op de tribune gezeten. Ja. Met een klapblokje naast de regisseur. En had voortdurend wat aan te merken, want het was haar stuk.
Ja, ja, ik heb dat expres niet gedaan, omdat... Een boek schrijven is denk ik echt heel anders dan een musical.
Ja, dat...
En ik moet die mensen niet voor de voeten lopen.
Wie heeft het
lopen,
bewerkt
daar.
Trouwens, even terzijde?
Bart Omen.
Oké.
Okay. Bart Omen, ja, hij is zelf oud musical artiest.
Ja.
Miss Saigon en zo, dat soort dingen heeft hij gedaan.
Okay.
Heeft wel ingespeeld en tegenwoordig heeft hij zich toegelegd op het regisseren.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, we zijn al bijna weer aan het eind gekomen van deze uitzending.
Echt waar? Hoe lang
hebben we nog? Officieel hebben we nog 6 minuten.
Oké.
Okay. Nou, meestal wordt het nieuws er dan ingezet, zeg maar. En dan moet ik opletten wanneer ik moet instarten. Maar we hebben nog even, het nieuws staat er nog niet in. Het programma gaat over verandering.
Ja.
Wat moet er volgens jou... ja, dat is een te algemene vraag. Dan ga ik eens even kijken hoe ik dat goed... Wat is er verandering nodig? Laten we daar eens beginnen. Hoe gaat het nu met Nederland in principe? Want daar hebben we het over.
Ja.
En waar is er ruimte voor verbetering en verandering?
Nou, echt een hele andere dwarsstraat.
Ja.
Wat echt veranderd moet worden in dit land.
Ja.
Ik geef les een paar dagen per week aan het HBO. En wij geven 4 jaar lang onze studenten elk blok of vak communicatie.
Ja.
Namelijk... Dat zij in hun werkveld goed met mensen kunnen communiceren van allerlei verschillende plumage, achtergronden en dergelijke. Wat ik zo raar vind, is dat mensen die medicijnen studeren, dat niet hoeven.
Okay.
Terwijl zij altijd in contact staan met mensen. Mm-hmm. En dat mag wat mij betreft wat veranderd worden. Mensen klagen zoveel over artsen. En,
bedside manners.
Ja, omdat een arts gaat over... Even heel extreem gezegd, over leven en dood.
Ja,
ja en. Maar dat er zo slecht over wordt gecommuniceerd, dat mag wat mij betreft echt beter gaan.
Heb je daar zelf ervaringen mee dat het misgaat of dat het beter zou kunnen?
Ja, ook wel. Maar ik bedoel, ook heel veel goede ervaringen. Maar ik merk het zoveel om me heen. Dat dit echt een probleem is. En volgens mij krijgen ze. Heel weinig communicatievakken.
Ja. Grappig genoeg weet ik, sinds kort, dat daar aan gewerkt wordt. Er wordt aan gewerkt. Er is een speciaal programma op het AMC bijvoorbeeld, waarin dit soort skills worden geoefend met precies wat jij nu zegt.
Ja.
Dat er aandacht aan wordt besteed, dat ze op
Maar ik hoop niet dat het dan helemaal aan het eind van de studie zit, maar gewoon
Nou, het sterker nog, Aziz, dit zijn wat ik begrepen heb, hou me te goede, maar dit zijn een soort van postdoctoraal. De mensen zijn al afgestudeerd en zijn al werkzaam als arts.
Ja, ja.
En worden nu
eigenlijk
nog,
moet je het in het eerste jaar doen, dat je echt een dan niet een vak van academische vaardigheden, maar gespreksvaardigheden.
Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
Daar worden de patiënten, de klanten, worden daar blij van. Mm. Maar ook de arts zelf.
Mm. En denk je dat het misschien te maken zou kunnen hebben met een... ik weet het niet, ik roep ook maar wat. Maar je hebt natuurlijk wat jij zegt. Het
is gewoon een ongeschoven kindje.
Maar je hebt te maken met als arts met leven en dood. En als je enorm empathisch opstelt... Wat eigenlijk als je empathisch opstelt... Dan heb je de neiging om te luisteren naar andere mensen. Je kan je in hun situatie verplaatsen. Dat maakt communicatie ook makkelijker. Ja. Maar op het moment dat je dat zou doen als arts... en je zit je voortdurend te verplaatsen in allemaal situaties... ga je kapot. Dat doen artsen ook niet meer. Die hebben toch een soort van afstomping. Die kunnen daar eerst een grens trekken. Van ja, ik moet nu gewoon mededelen. U heeft terminale kanker, het spijt me zeer, maar u gaat sterven.
Ja.
Dat zullen ze misschien wat handiger kunnen brengen. Maar zou het daar ook mee te maken kunnen hebben?
Ja, maar ook gewoon iets heel simpels. Bijvoorbeeld, voorheen ging je... Nou goed, die tijd heb je misschien ook nog wel meegemaakt... maar dan ging je naar de dokter en zei... ja, ik heb last van mijn pink. En dan ging die voelen en zei... ja, je pink is gekneusd. Maar nu gaat iemand naar de huisarts en die heeft dan het hele internet al afgestruimd. En die heeft zelf een diagnose gesteld. En die gaat dan naar de dokter en die zegt, volgens mij heb ik dit.
Ja.
En daar moet je iets mee.
Ja.
En of dat nou goed is of niet goed is, maar een arts moet daarop inspelen.
Mm.
En daar heb je een bepaalde communicatievaardigheid voor nodig.
Ja.
En nou, als het gaat om verandering, over vanavond, hoop ik dat ik... Onze luisteraar heb kunnen inspireren om geen zwartkijker te worden als het gaat. Het heeft echt helemaal niks met multiculturele samenleving te maken, maar gewoon met ons.
Ja.
Blijf niet te veel hangen in clichés of dingen die zijn misgegaan. En moet je er afscheid van nemen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar zet ze niet constant in, hè, dat je bij de bakker staat, hè, ken je de grap? Er komt een man binnen bij de bakker en het is heel druk. En hij zegt tegen de mensen die er allemaal staan... Potverdomme, is die zo druk. Ik ga het PVV stemmen. Die loopt met iets rond.
Mm.
En die komt bij een bakker waar het heel druk is en die gooit het eruit.
Ja, ja.
Totaal misplaatst.
Ja.
Zet je kuilen niet constant in. Hè. Probeer het mooi in te kleuren. Er zijn genoeg kleuren en stiften.